te verzocht met eerbied te luisteren naar het lezen van een gedeelte uit Gods heilig, dierbaar en ons alleen ter zaligheid leidend woord, wat u opgetekend kunt vinden in het eerste boek van Mozes, Genesis, 30e hoofdstuk van vers 1 tot 24. Maar lezen we vooraf de heilige wet des Heren, die opgetekend vindt in Exodus 20. God sprak al deze woorden: Ik ben de Heere uw God, die uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid heb. Het eerste gebod: Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Tweede gebod: Gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hun dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid derhenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden derhenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Derde gebod: Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Het vierde gebod: Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heilig. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevenden dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde dezelfde. Het vijfde gebod: Heert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Zesde gebod: Gij zult niet doodslaan. Zevende gebod: Gij zult niet echt breken. Tachtste gebod: Gij zult niet stelen. Negende gebod: Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Tiende gebod: Gij zult niet beheren uw naasten huis. Gij zult niet beheren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naastens is. Lees nu Genesis 30 tot vers 24. Al nu Rachel zag dat zij Jacob niet baarde, zo benijdde Rachel haar zuster en zeide tot Jacob: Geef mij kinderen, of indien niet, zo ben ik dood. Toen ontstak Jacob storend tegen Rachel, en hij zeide: Ben ik dan in de plaats van God, die de vrucht des buiks van u geweerd heeft? En zij zeide: Zie, daar is mijn dienstmaagd Bilha, ga tot haar in, dat zij op mijn knieën baren en ik ook uit haar gebouwd worden. Zo gaf zij hem dan haar dienstmaagd Bilha tot een vrouw, en Jacob ging tot haar in. En Bilha werd zwanger en baarde Jacob een zoon. Toen zeide Rachel: God heeft mij gericht en ook mijn stem verhoord en heeft mij een zoon gegeven. Daarom noemde zij zijn naam Dan. En Bilha, Rachels dienstmaagd, werd weder bevrucht en baarde Jacob de tweede zoon. Toen zeide Rachel: Ik heb worstelingen Gods met mijn zuster geworsteld. Ook heb ik de overhand gehad, en zij noemde zijn naam Naftali. Toen nu Lea zag dat zij ophield van baren, nam zij ook haar dienstmaagd Zilpa en gaf die aan Jacob tot een vrouw. En Zilpa, Lea's dienstmaagd, baarde Jacob een zoon. Toen zeide Lea: Er komt een hoop, en zij noemde zijn naam Gad. Daarna baarde Zilpa, Lea's dienstmaagd, Jacob de tweede zoon. Toen zeide Lea: Tot mijn geluk, want de dochters zullen mij gelukkig achten. En zij noemde zijn naam Azer. En Ruben hing in de dagen van de tarweoogst, en hij vond Dudaim in het veld. En hij bracht die tot zijn moeder Lea. Toen zeide Rachel tot Lea: Geef mij toch van uw zoons Dudaim. En zij zeide tot haar: Is het weinig dat gij mijn man genomen hebt, dat gij ook mijn zoons Dudaim nemen zult? Toen zei de Rachel, daarom zal hij deze nacht voor uw zoons Duda in bij u liggen. Als nu Jacob des avonds uit het veld kwam, hing Lea uit hem tegemoet en zeide, hij zal tot mij inkomen, want ik heb u om loon zekerlijk gehuurd voor mijn zoons Duda in. En hij lag dezelfde nacht bij haar. En God verhoorde Lea, en zij werd bevrucht en baarde Jacob den vijfde zoon. Toen zeide Lea, God heeft mijn loon gegeven, nadat ik mijn dienstmaagd aan mijn man gegeven heb. En zij noemde zijn naam Issachar. En Lea werd wederom bevrucht en baarde Jacob den zesde zoon. En Lea zeide, God heeft mij heeft hij behiftigd met een goede hift. Ditmaal zal mijn man mij bijwonen, want ik heb hem zes zonen gebaard. En zij noemde zijn naam Zebulon. En zij baarde daarna een dochter, en zij noemde haar naam Dina. God dacht ook aan Rachel, en God verhoorde haar en opende haar baarmoeder. En zij werd bevrucht en baarde een zoon. En zij zeide, God heeft mijn smaadheid weggenomen. En zij noemde zijn naam Jozef, zeggende, de Heere voege mij een andere zoon daartoe. Tot zover.
Laten we trachten de naam des Heeren aan te roepen. Aanbiddenswaardige, getrouwe en volzalige verbondsgod in de hemel, in de toenadering tot uw troon, aanschouw ons in uw geliefde zoon. En buiten hem zijt gij een verterende vuur en een eeuwige gloed, bij wie niemand wonen kan. Maar het heeft u behaagd, aanbiddelijke God en Vader, om uw eigen Zoon te geven, de grootste gift aller tijden, de grootste gave die er bedacht kan worden, uw eigen lieve beminde Zoon, als de middelaar Gods en der mensen. O, dat onuitsprekelijke voorrecht, als dat niet gebeurd was, dan zaten we hier niet, we stonden hier niet. Integendeel, dan was er ook geen bediening van het dierbaar en zalig evangelie, dan hadden we uw woord niet, dan zonken we weg in eeuwige zwarte wanhoop. Dan was er geen kiertje licht en geen kiertje hoop. Dan zouden we niet tot u den zalige God kunnen roepen ook. Ach, dat het ons gegeven mogen worden in de toenadering tot uw troon, dat u ons wilde aanschouwen in uw Zoon. We hebben het uit uw woord gehoord. God gedacht aan Rachel en verhoorde haar stem. Zou u ook aan ons willen denken? Zou ons ook willen horen in uw lieve Zoon? We hebben zulke grote noden. En we beseffen het toch zo weinig. Eigenlijk beseffen we de diepte helemaal niet. We weten het wel, maar beseffen het niet. Zou u ons willen aanschouwen in uw lieve Zoon? Zou u de geest des levens willen geven? En overtuiging van onze diep verloren staat en toestand. Dat we tot onszelf zouden komen en tot bezinning zouden komen. Nu ben ik tot hiertoe gedragen, gespaard en bewaard, op welke leeftijd dan ook. Maar zou het nu altijd zo moeten blijven als ik nu ben, zo leeg, zonder God, buiten u en tegen u? Oh, ik kan zo niet meer verder leven. Ik ben zo ongelukkig. Oh, dat die betrekking in dat een zalige God, die droefheid naar u in het hart gewerkt mogen worden. Voor het eerst of bij vernieuwing. En dat die hartelijke keuze in de ziel gewerkt mogen worden. Om u te mogen leren kennen. Zo u gekend moet worden tot eeuwige zaligheid. En dat die werkzaamheden der ziel daaruit geboren mogen worden. Die werkzaamheden en dat gebedsleven, die worstelingen. Gelijk het gehoord hebben uit uw woord. Ik heb worstelingen Gods geworsteld. En dat die geestelijke worsteling ook gewerkt mogen worden door de kracht van de geest. Die nieuwe reformatie, die boete, dat berouw, die bekering tot een levende God. die vernedering der ziel, die liefdesuitgangen tot u, tot uw woord, tot uw wil, tot uw wet, tot uw gebod, tot uw recht, tot uw barmhartigheid, tot uw naam, tot uw zaak, tot uw volk, tot uw knechten, tot uw kinderen, die band die gelegd wordt en die in eeuwigheid niet meer verbroken zal worden, zou u die vandaag willen leggen. Zou dat gewerkt mogen worden in dit jaar, wat we nog niet zo lang geleden ingegaan zijn, dat het een echt nieuw jaar mag worden, dat gij grote Heere Jezus aan de spits wilt treden. Ge hebt eens gesproken en de stem klinkt nog na in de Heilige Schrift. Zie, ik maak alle dingen nieuw, dat het oude verdwijnen mogen, de oude dienst der zonde, de oude dienst der wet, de oude dienst van onszelf, dat het mogen verdwijnen en dat het een nieuw geestelijk leven, een leven uit de zalige bron des levens, een leven wat uit u is, een leven wat uit Jezus Christus is, de Zoon van Gods, dat eeuwige leven wat gij hier in de tijd wilt geven. Want het eeuwige leven begint toch hier in de tijd, in de grote gift des vaders, door de kracht en de werking van de Heilige Geest. O, dat u de wonderen van genade kwam verheerlijken en plaats wilde maken voor de kennis van de Zonen Gods. En als dat in ons leven gebeurd is, dat gij uzelf hebt willen verklaren in de ziel of openbaren in een wat ruimere en meerdere mate, dat die geloofsoefeningen gegeven mogen worden in een stervend leven aan al wat van de mens is, in een kruisigend leven van al wat van het vlees is, opdat de Zoon van God mogen zegevieren in zondaars harten en Christus koning zij in onze ziel, een koning in ons hart, een koning in de gezinnen, in de families en in de gemeente, de gekroonde koning gezegevieren in onze harten en huizen. Zou u die genade willen schenken en werken, en als zo onze ziel willen bearbeiden en vruchtbaar wil maken in Jezus Christus. Och, wil de wonder van genade nog werken in het midden der gemeente, onder kinderen, onder jeugd en jonge mensen, in de gezinnen, en van jong en oud en klein en groot. Breid uw liefde vleugel over ons uit, gedenkende de nood van weduwen, wezen, weduwnaren, rouwdragenden en rouwklagenden, het gemis wat nooit meer vervuld kan worden, de droefheid en de pijn en de smart, eenzamen, vereenzaamden, stille kruisdragers, verborgen verdriet, huiselijk leed. Och, u mocht het samen willen gedenken naar de grootheid uw genade. Maar er is niet alleen kruis en verdriet. Gij betoont ook weer uw goedertierenheid in de achterliggende week. Twee moeders zijn nog weer uitgeholpen en doorgeholpen en verlost. Met twee gezonde kinderen zou het ons niet betamen om u dank te zeggen, om u te erkennen en om uw naam groot te maken. Och, de bede van David en de belijdenis was eertijds. Ik zal met vreugd in het huis des Heeren gaan, om daar met lof uw grote naam te danken. Jeruzalem, gij hoort die blijde klanken. Elk hef met mij de lof des Heeren aan. Dat het ons ook gegeven mogen worden, om u te kennen, om u te herkennen, om u te aanbidden en om u te verheerlijken. Want kan toch zo anders zijn, als we denken aan die mensen die getroffen zijn door de watervloed. Och, als we zien hoe ze wezenloos ronddwalen tussen de wrakken en tussen de lijken, zou het toch niet ter harte moeten gaan. Och, Heer, u mocht willen gedenken in een toren des ontfermens. Er zijn nog mensen opmerkzaam ook daar, die moeten getuigen, het is rechtvaardig. De Heer heeft ons gestraft. God van de hemel heeft de ongerechtigheid van de inwoners van het land bezocht. Maar als we dan naar ons land zien, wat zouden we dan moeten denken van ons land? Want we zijn schuldiger dan hen. En we zondigen tegen meer licht en tegen meerdere weldaden. Want u hebt ons zeer bevoorrecht boven vele andere landen. En we hebben het zeer verdorven. Ge hebt tegen Israël eens getuigd. Israël is een hoerenvrouw geworden. En Juda heeft het erger gemaakt dan Samaria. En ze hebben het erger gemaakt dan Sodom en Gomorra. In de dagen van hun grote afval. En dat zegt u ook tegen Nederlands kerk, tegen Nederlands volk. We hebben het erger gemaakt dan de heidenen. Och, als we bij de schuld bepaald werden. Een zondvloed gaat er over ons land van zonde en ongerechtigheid. En dat is de oorzaak van de vloed van het rechtvaardig oordeel van verharding. Erger oordeel is er niet. In de oorlog waren er mensen die tot bekering kwamen vanwege de vreselijke omstandigheden. En maar het oordeel der verharding, wat na die tijd over ons uitgegoten is, is veel erger dan dat. Maak ons gevoelig onder het oordeel. Wil uw volk nog eens in de breuk plaatsen. Niet alleen de breuk tussen u en tussen de kerk in het algemeen, maar ook de breuk van land en volk, dat er nog eens lastdragers mogen zijn. Adam smeekte voor het behoud van Sodom. Om der tienen wil zal ik die stad niet verderven, hebt gij gezegd. Zouden er in Nederland 10 zijn die voorspraken zijn, die bidders zijn tussen u en tussen een doodschuldig volk? Zouden er zijn die dag en nacht de last op het hart dragen en die de grote nood gevoelen en die nog worstelen aan de troon Gods, of het u behagen mocht wonderen van genade te verheerlijken? En niet alleen de nood van het land, maar ook in zonderheid van uw kerk, in de kerk van Jezus Christus in ons volk en vaderland, zo in het algemeen als in het bijzonder de verschillende verbanden en groeperingen. Dat er mogen zijn die in de breuken staan en die de breuk betreuren en bewenen. Vader, ik wil dat ze allen één zijn. Die aanklacht ligt er tegen de kerk des Heeren in ons land. Och, dat we het recht mochten gevoelen. En dat u bij elkander bracht wat bij elkander behoort. En dat we tezamen in de schuld mogen komen. Belijdenis van schuld met mond en hart door de genade Gods. En dat het u behagen mocht uw kerk te bezoeken, oprechte mensen uit te stoten in de wijngaard, die het goede voor uw kerk onpartijdig zoeken, en die het welzijn van Sion ter harte gaan, en die de nood van hun onbekeerde medemens op het hart te dragen, en met liefdevolle stem zouden uitroepen, wij bidden van Christus wegen, laat u met God verzoenen. O, de waarde van de roeping in het evangelie. We beseffen het ook niet. Heer, doe het ons beseffen. En verneder onze harten. En dat die lokstem, die roepstem van de Zoon van God ons in de schuld mogen brengen. En dat we het niet langer tegen u zouden vol kunnen houden. En dat we vernederd werden voor u. En dat we het uit gingen roepen. Wat moet ik toch doen om zalig te worden? Oh, dat uw kerk nog eens vruchtbaar mocht worden. Rachel was zo lang onvruchtbaar. En in die onvruchtbare toestand heeft ze geopenbaard dat het een gevallen mens was. Kwaad werd ze op de man en venijnig op de zuster. Dat was de gevolgen. Maar ondanks dat kreeg ze toch een binding aan de genadetroon. En daar hebt gij ze toch ook willen horen en verhoren. Uw kerk is ook onvruchtbaar. Onvruchtbaar in het voortbrengen van geestelijk zaad. Terwijl er zulke rijke bruidegom is en zulke vruchtbaar hemelse man. Och, voegt u zelf nog eens bij uw kerk. Dan zou de vruchten openbaar komen. Dan zou het niet lang duren, dan zouden we het horen. Deze en die is daar in Sion geboren. God zal hen zelf bevestigen en schragen. En op de rol waar hij de volkeren schrijft, hen tellen als in Israël ingelijfd. En doen de naam van Sion's kinderen dragen. Dat mocht u willen schenken en vervullen. En u doet het ook op uw eigen tijd en wijze. En u hebt het woord ter belofte gegeven. Dat de kerk nog een pleitgrond heeft, is nog zo'n groot voorrecht. O, verheerlijk dan nog uzelf, dat de grootheid uw genade, en verzoen onze schulden en zonden, naar de rijkdom uw barmhartigheden, om het dierbare bloed des verbonds. Amen. Zingen van Psalm 66, Psalm 1 en 2. Zing den Heer in den ganse landen, met gezang looft nu zijn naam. prijst hem met mond en met verstande, rond zijn goedheid allen tezaam. Spreekt, hoe wonderlijk zijt gij, Heere, in al uw werken groot en klein, uw vijanden beschaamd, Heere, bidden om vreed allen gemeen. En wat er verder in het tweede vers volgt van de 66e psalm. Geliefde toehoorders, het is ons voornemen om het leven van Jozef te gaan verhandelen. Zijn wij verleden week geëindigd met het boek Rut, willen we nu stilstaan als de Heer me het leven en de gezondheid geeft bij het leven van Jozef. We vragen dan in dit morgenuur uw aandacht voor het u voorgelezen 30e hoofdstuk uit het eerste boek van Mozes, genaamd Genesis, en daarvan nader de versen 22 tot 24, waar Gods woord aldus luidt. God gedacht ook aan Rachel, en God verhoorde haar en opende haar baarmoeder. En ze werd bevrucht en baarde een zoon. En ze zeide, God heeft mijn smaadheid weggenomen. En ze noemde zijn naam Jozef, zeggende, de Heere voege mij een andere zoon daartoe. En vervolgens, hetgeen u kunt vinden in hoofdstuk 37, en daarvan het derde vers. En Israël had Jozef lief boven al zijn zonen, want hij was hem een zoon des ouderdoms, en hij maakte hem een veel vervige rok. Wij wensen aan de hand van deze teksten stil te staan ten eerste bij Jozefs geboorte en zijn naamgeving, en ten tweede bij Jozefs jeugd. Ten eerste Jozefs geboorte. Geliefden, in dit hoofdstuk vinden we dat Jacob vluchteling is en woonachtig te Paddan Aram en werkzaam bij Laban. Daar in Paddan Aram kreeg hij Rachel lief, de dochter van Laban. U weet de geschiedenis dat hij voor haar 7 jaar diende. Dat was de bruidschat om Rachel te krijgen. Maar wat gebeurde er? Jacob, die zijn vader en zijn broeder bedrogen had, wordt nu zelf bedrogen. Met de zonde die men voorheen gedaan heeft, wordt men later dikwijls gestraft. Ook Gods volk. Het eerste was dat hij bedrogen werd. Want in plaats van Rachel kreeg hij Lea. We gaan er niet verder over uitweiden hoe toen die huwelijksplechtigheden plaatsvonden. Maar de bruid werd gesluierd, tot de bruidegom gebracht, en dat geschiedde in de nacht. Dat lezen we ook in die gelijkenis dat er staat, en het geschiedde ter middernacht dat er geroepen werd, de bruidegom komt. Toen het morgen werd en Lea de sluier afgelegd had, werd Jacob diep teleurgesteld. Jacob voelde zich bedrogen. Lea had tedere ogen en was daardoor waarschijnlijk niet zo schoon van aangezicht. Maar Laban, die wist nog wel een ander middel om in dat bedrog verder te gaan. Hij zegt tegen Jacob, vervul nu de week van deze en dan zullen we u Rachel geven. Deze week, een bruiloftsweek, als die ten einde is, dan krijgt ge Rachel. Maar ge moet er 7 jaar voor dienen. Het huwelijk wat toen ter tijd al gebeurde, ging anders dan het bij ons was. Maar hoe dit ook verder zij, wanneer Jacob Rachel tot een vrouw gekregen had, lezen we dat de Heere aan Lea gedacht, aan die verachte, aan die verstoten, die hij niet lief had. God had het toegelaten bij de aartsvaders, hoewel het nooit de instelling Gods van het begin geweest is, dat ze 2, 3 of 4 vrouwen hadden en later meerdere. We zeiden dat God dikwijls zonde met zonde bestraft wat we zelf eerst anderen aangedaan hebben. Dat krijgen we dan door God teruggedaan. Lea werd achteruitgezet, immers Jacob minder Rachel. Maar wat gebeurde er? God, die geen ledig aanschouwer is, verhoorde Lea. Lea had een druk en kruisweg en kreeg de toevlucht te nemen tot een Heere. God verhoort Lea en ze krijgt 4 zonen achter elkaar. Ruben noemt ze de eerste zoon. God heeft mijn verdrukking aangezien. Simeon de tweede. God heeft mij verhoord. Levi de derde. Nu zal mijn man zich bij mij voegen. En dan Juda. Nu zal ik de Heere loven. Dus je ziet, Lea was er zeer blij mee. Maar wat werkte dat nu bij Rachel uit? Nijd, afgunst. Rachel was er niet blij mee. En Rachel was ook niet tevreden met alleen de liefde van haar man Jacob. Nee, Rachel wilde boven Lea. Ze wilde dat ze zelf de eerstgeborene had voortgebracht en dan Lea 4 zonen en zij niets. Misschien heeft ze van de belofte geweten wat ik in de kanttekening heb gelezen, dat uit dat geslacht de Christus zou geboren worden. Hoe dit zij, nu ziet ze, hoewel ze de beminde was van Jacob, dat Lea de vruchtbare zou zijn, waaruit later de Christus, de Messias, geboren moest worden. En zij miste dat. Zij was onvruchtbaar. En dat was in Doosterse landen een schande en een oneer als een vrouw onvruchtbaar was. Dat geven we ook lezen van Sarah, van Rebecca en Hannah. Ten eerste niet de mogelijkheid tot opbouwing van het geslacht. En dan ten tweede vanwege de onvruchtbaarheid werd men ook nog gesmaad. Dat heeft bij Rachel nogal wat jaren geduurd. En dan barst de vijandschap in hevigheid los. Rachel tergde Lea vanwege haar afgunst. Bij Lea was de vreze Gods geopenbaard, terwijl dat bij Rachel te dien tijde gemist werd. En ziet, dan gaat ze naar haar man met haar klacht. En kwaad zijnde zegt ze tot hem: geef mij kinderen en zo niet, dan ben ik dood. Met andere woorden, je ziet toch ook wel dat ik eronder verteer. En zo niet, dan ben ik dood. Het kan zijn dat ze bedoeld heeft, dan maak ik er zelf wel een einde aan. Nijd, wrok, opstand bij Rachel. Ze kon niet buigen onder de wil des Heren. Laat het maar zo eenvoudig mogelijk zeggen. En nu was ze al geruime tijd de vrouw van Jacob. En Jacob en Lea waren vruchtbaar. Maar zij niet. Lea, de verachte, de geminachte 4 zonen. En zij bleef onvruchtbaar. En dat sloeg in de vijandschap. Ze kon niet buigen onder de goddelijke leiding der voorzienigheid. Ze oefende geen leidzaamheid, maar ging zelfs haar man beschuldigen. Och, mijn hoorders, als genade niet tussen beiden komt, ook in het leven van Gods eigen volk en kinderen, dan gaat de mens verder in zijn wegen die afwijken van God en buigt gij nooit onder God, wanneer de Heer in wegen van tegenheid komt te wandelen. Maar als ze dan ziet dat Lea 4 zonen heeft gebaard, dan zoekt ze naar een oplossing. En de oplossing is te vinden in een slavin. Ze zegt tegen Jacob: hier is mijn dienstmaagd Bilha. En gaat tot haar in, dan wordt zij op mijn knieën, zal ze baren, en word ik uit haar gebouwd. Het middel dat ze gebruikte was niet een aankloppen bij de hemel en een vragen naar God, maar ze gebruikte een ander middel, wat toch tegen de oorspronkelijke instelling van God was. Het was de gewoonte dat als een slavin een kind kreeg en moeder werd, dan werd het beschouwd als inwonende bij haar meesteres, dat het als van haar een eigendom was, namelijk in de erfenis. Zo ook hier, Rachel geeft Bilha aan Jacob, haar dienstmaagd, en Bilha baarde 2 zonen. Toen Rachel het van Jacob niet meer kon verwachten, verwachtte ze dan van Bilha dat ze uit haar gebouwd zou worden. Maar met die 2 zonen is ze niet tevreden. Vandaar dat we ook lezen in het hoofdstuk dat ze het verwachten van de Dudaim, een plant die de vruchtbaarheid bevorderde. Ze wilden graag vruchtbaar zijn, ze wilden zelf een kind baren. Maar waarom hield God nu haar onvruchtbaar? Doch, in deze weg vinden we, hoewel het zo niet beschreven staat, dat ze tot de Heere begon te roepen. Want onze tekst zegt het duidelijk, God gedacht aan Rachel en God verhoorde haar. En God opende haar baarmoeder. Hier moeten we aan vasthouden. Rachel die zo opstandig was, was toch naar God gaan roepen. En ze heeft ook een zeer heldere gebedsverhoring gekregen. God verhoorde Rachel. Hij gedacht aan Rachel. Dus heeft ze er zeker om gebeden. Toen alles nutloos was, toen alles tevergeefs was, toen alles tot een teleurstelling uitliep, toen is ze bij God terechtgekomen. Want God gedacht aan Rachel. En Rachel baarde een zoon en ze noemde zijn naam Jozef. Jozef betekent toevoegen. Dat wil zeggen, de Heere voegen mij nog een andere zoon daartoe. Daarin had ze haar lust en dat was haar verwachting dat ze gebouwd mogen worden. Dat het huis Israëls door de Heere gebouwd mogen worden. Opdat als Heer een eer daarin geopenbaard mogen worden. Dus laat ik dat beeld nu eens in een goede zin uitleggen. Jacob kreeg niet meer langer de schuld. En ze was niet meer langer nijdig op Lea. En ze kon haar minnenolie wegwerpen. Ze verwachtte het van God alleen. En als nu God een zondaar bekeert, dan komt hij hem alles te ontnemen waarop hij tevoren steunde. Hij ontneemt hij waarop hij meende recht te hebben. Hij moet van alles afgebracht worden. Hij moet van de mens afgebracht worden. Hij kan van de middelen niet meer verwachten, maar van de Heere alleen. Die alleen kan de smaadheid van zijn onbekeerlijkheid wegnemen. Wat was nu de oorzaak dat zij de onvruchtbaarheid tevoren niet aanvaarde? Dat was haar hoogmoed, haar eigen wil. Dat is die wortel van hoogmoed die zo diep ingeworteld zit en van het recht wat we menen te hebben. En als we een rechthebbend schepsel zijn, dan krijgt een ander altijd de schuld. Jacob gaf ze de schuld, maar hij antwoordde, ben ik dan God? Kan ik de baarmoeder openen? Ach, geliefden, wij komen dit zo regelmatig tegen, ook in onze omgang met de mensen. Ze zeggen, ja, maar kijk eens, ik ga nu zo lang naar de kerk. En wat baat het nu? En dan geeft men nog graag de leraar de schuld. Die preekt zus en die preekt zo, als het anders was, als het middel anders was. Maar al deze uitvluchten zijn nutteloos. De onvruchtbaarheid, mijn geliefden, de onvruchtbaarheid ligt eerst persoonlijk bij onszelf. Laten we dat maar tot onze lering uit dit getuigenis van God opzoeken. Die ingewortelde eigenliefde, die zit op de troon en geeft anderen de schuld. O, die vervloekte hoogmoed. O, die wangunst die zich dan openbaart. Zelfs hier in het huis van vader Jacob, onder kinderen Gods. En wanneer wij onze zin niet krijgen in het natuurlijke leven, dan gebruiken we nog wel ongepaste middelen ook. En zo kan dat ook voortkomen in het kerkelijke leven. Zo kan dat voortkomen ook in het geestelijke. Dat we middelen zoeken die niet betamen, dat we middelen zoeken die niet door God zijn gegeven. Och, een mens zoekt het overal. Totdat hij aan het einde komt en dat de weg wordt aangewezen in wie het alleen maar te vinden is. In die enige naam tot zaligheid gegeven, in Jezus Christus. Jezus is op deze aarde gekomen. En de apostel zegt, hij heeft de schande gedragen. Hij heeft de schande, de schuld en de straf gedragen aan het kruis. En hij heeft een eeuwige zaligheid teweeg gebracht. En deze wilt gij nu zijn kerk deelachtig maken. Dit is die grote zoon en die meerdere Jozef, die God een vader zelf gegeven en toegevoegd heeft. Door zijn dierbare bloed kan de onvruchtbaarheid van onze onbekeerde zielen alleen maar gered, behouden, gezaligd worden. O, als we maar verwaardigd mogen worden om deze meerdere Jozef te leren kennen, zullen we in hem alles vinden wat onze zaligheid, wat tot onze geestelijke vruchtbaarheid en wat tot het geestelijke leven nodig is. En wat zal dan in die weg geleerd worden, dat we zelf zo vruchtbaar worden? Dit zal geleerd worden: uw vrucht is uit mij gevonden. Dat brengt ons nu bij de tweede hoofdgedachte, Jozefs jeugd. Israël heeft Jozef lief, zegt een tekst, boven al zijn zonen. Jacob is teruggekeerd uit Paddan Aram en is komen wonen in het land Kanaan. Het land wat de Heere hun vaderen beloofd had, het zaad van Abraham, Isaac en Jacob te geven. Jacob woont nu nog als vreemdeling in het land. Te midden van de gevaren van heidenen, te midden van de gevaren van afgoderij. De Heere heeft, eer hij het volk Israël groot maakte, hen eerst gebracht naar Egypte om daar 215 jaar te verkeren in de verdrukking. Maar eer dat het zover was, werd Jacob geoefend in zijn geloofsleven in het land zijn vreemdelingschappen. Daarom lezen we in dat hoofdstuk, dit nu zijn de geschiedenissen van Jacob. En in de geschiedenissen lezen we dan aanstonds, Jozef nu was een zoon van 17 jaar. En we lezen dat Jacob Jozef lief had boven al zijn andere zonen. Waarom? Ten eerste omdat hij een zoon van Rachel was. Verleden week hebben we gesproken over de geboorte van Jozef. We hebben aangetoond dat hij 17 jaar geworden is. We hebben nu omstandig deze dingen gesproken. Hier zitten ook jongelingen van die leeftijd. Hier zitten ook jongens van 17 jaar. Een jongen die de vreze des Heeren was toegedaan. Zijn er onder ons ook zulken? Ach, jeugd. Gezoekt het mogelijk in de schoonheid, in de begeerlijkheid der jongheid en der jeugd. Maar wat zal het einde daarvan zijn? Wat is waarlijk schoonheid? De vreze Gods en bijzonder in de jeugd. In Jozef openbaarde zich een nieuw levensbeginsel, een tedere consciëntie in de vreze Gods. De vreze Gods maakt allereerst een tedere consciëntie. Eerst omtrent de zonde en de wereld. En dan vervolgens een tedere consciëntie ook in het huiselijk leven. Dat gold ook in het bijzonder voor Jozef. Hij blonk als een morgenster in het huis van Jacob. Waarin bestond dan de godsvreze? In de kinderlijke vreze waardoor men afwijkt van het kwade en geneigd is om de Heere te zoeken. En zijn vader had dat opgemerkt. En daarom was hij van zijn vader zo bijzonder geliefd. Doch hogerop ziende zien we hier in Jozef al een type van Christus. En als we gezondheid krijgen en leven zullen we daar nog wel op terugkomen. Maar we beschouwen Jozef ook als een type van de kerk van Christus. Dat Christus en zijn kerk toch één zijn. Dus mogen we Jozef steeds verklaren als een type van Christus
en een type van de kerk van Christus. Zodat we in Jozefs leven het leven van Christus en het leven van een christen terugvinden. Het leven dan van een christen vinden we terug in Jozef in het vernieuwde levensbeginsel. Een levensbeginsel is de vernieuwende kracht en de werking van God de Heilige Geest. Dan zendt God de Geest in het hart van een zondaar die een nieuw leven, een nieuw beginsel gaat werken. En dat nieuwe levensbeginsel dat openbaart zich naar buiten. U weet hoe we krachtens onze natuur staat liggen in de staat des doods. En gevangen onder de macht van de duivel. En dat we ons leven, onze schuld en onze zonden alleen maar groter maken. En dat we door onze zonden onderworpen worden aan allerlei ellenden in dit moeitevolle leven. Maar de Heilige Geest stort in het hart van de zijnen een nieuw levensbeginsel. U heeft Hij medelevend gemaakt daar gedood waart door de zonden en de misdaden. Alle handelingen die niet als grondslag hun oorsprong vinden uit het levensbeginsel, die zijn van God niet. Van nature zoekt de mens God niet. Hij werkt niet vanuit het goddelijke levensbeginsel. We zijn van God afgevallen. En er is niemand die goed doet, ook niet één toe. Al zijn we nu godsdienstige mensen, zoals de zonen van Jacob, godsdienstig ook opgevoed waren, en al zeiden ze het later zelf, wij zijn vrome lieden, waar we later nog wel op terugkomen, evenwel, het levensbeginsel van nature openbaart zich bij de mens buiten de levende God. Dat natuurlijke levensbeginsel is zonder God in de wereld. Maar het geestelijke levensbeginsel vloeit uit God, vraagt naar Hem. En dat was bij Jozef aanwezig. En daarom zei ik dat hij een morgenster was in het huis van Jacob. De eersteling in de vreze Gods. Ik wil jonge mensen onder ons een vraag doen. Misschien hebben jullie nog een vader en een moeder. Jozef had geen moeder meer. Hoe is het nu bij jullie, jonge mensen, in dit morgenuur? Hoe zijn jullie naar de kerk gekomen? Misschien voor dit morgenuur, voordat je naar kerk ging, voordat je naar de plaats des gebeds ging, heb je misschien al lelijke woorden thuis gesproken? Misschien ben je wel boos op je vader of moeder geworden. Ben je de vreugde van je ouders geworden door de vreze Gods? Of leef je liever je eigen leven? Ben je met tegenzin hier naartoe gekomen? Denk er maar eens over, jongens en meisjes. Zoek toch het levensbeginsel dat uit de Heere is. En houd in gedachtenis hoe ver je van Hem zijt afgeweken, dat er een wederkeren mogelijk is. Maar anders gaan we steeds verder van de Heere af. Jozef dan was nu nog een eenling in zijn vaders huis onder zijn broeders. Och, dat is zo nodig dat de vreze Gods in het hart wordt uitgestort en dikwijls worden we dan een eenling. Maar wanneer we de Heere tot ons deel mogen hebben, al zijn we dan een eenling in ons vaders huis, dan hebben we toch alles. Jozef kon dat ook zeggen, ik vrees God. Hij heeft zijn vader geen verdriet aangedaan. Het was ook een lieveling van zijn vader. Maar Jacob heeft wel onderscheid gemaakt waarin hij een ernstige fout maakt. Ik zei dit al, er lag een dubbele band. Jozef was de zoon van Rachel, zijn beminde vrouw die hij verloren had. En Jozef was een jongen in de vreze Gods waarin zijn vader zich verheugde. Hij leefde uit dezelfde oorsprong die vader Jacob ook had leren kennen. En die hij beminde. Dus er lag een dubbele band, een vleeselijke band en een geestelijke band. Maar hier maakte Jacob een fout dat hij hem boven zijn broeder zo duidelijk voortrok dat het hun ergernis gaf. En door deze fout kwam Jacob en Jozef in de oven der beproeving en verdrukking. We lezen verder in de verdere geschiedenissen dat de anderen nog konden guichelen en liegen en bedriegen. Maar Jacob was een oprecht man. Door de genade Gods wilde hij uit dat nieuwe geestelijke levensbeginsel leven. Maar we bemerken in de geschiedenis dat waar dit nieuwe levensbeginsel tegenwoordig is, dat Jacob wel zijn fouten, zijn zonden en zijn gebreken had. Och, mijn geliefde toehoorders, wanneer we deze dingen overdenken, dan gedenken we ook aan die enige geliefde schootzoon van de Vader, die allervolmaakste schootzoon, die meerdere Jozef, die beminde van de Vader, die een vermaking had met de mensenkinderen. Hoedanig ze ook waren, in Christus zijn ze heilig en volmaakt. En daarom heeft een vader ook gezegd dat ze tot Jezus Christus in hem alleen zouden geloven. Ja, van de hemel uitgeroepen. Deze is mijn geliefde zoon in de welke ik al mijn welbehagen heb. Tot deze nemen men dan de toevlucht, opdat al zijn zonden in hem verzoend mogen worden. Ik zei dat Jacob had Jozef lief en dat is te begrijpen. Maar hij openbaarde het op een verkeerde wijze. Want hij maakte voor Jozef een veel verviger rok. En dat deed hij om zijn zonen nu eens te laten zien dat Jozef toch de eerstgeborene was. En dat hij er toch zoveel van hield. Hij trok hem zo zichtbaar voor. Want Jozef had ook recht op de erfenis en op het eerstgeboorterecht. Omdat hij de eerste geboorte van Rachel was. Eigenlijk zou Ruben het recht hebben op de eerstgeboorte, maar we lezen later dat Ruben zijn vaders bed heeft beklommen bij de dienstmaagd Bilha en dat hij daardoor het eerstgeboorterecht ontnomen werd door zijn eigen bloedschande. Dus was Jozef zeker de eerstgeborene. Maar mijn hoorders, we moeten met onze liefde voorzichtig zijn en we moeten met onze voorgenomen besluiten en oordelen ook voorzichtig zijn. Want wij kunnen wel eens wat menen. En wij kunnen wel eens wat besluiten. En wij kunnen wel eens wat denken en concluderen. Maar Gods weg is anders dan menselijke wegen. Dat openbaart zich hier ook in het gezin van Jacob. We kunnen wel eens wat geloven, hetgeen we hier ook bij Jacob vinden. Jacob geloofde wel dat Jozef een gunsteling van de hemel was. Dat hij later nog een type van Christus zou worden, weten wij nu uit de geschiedenissen. Voor Jacob was het genoeg dat hij uit een nieuw levensbeginsel leefde. Maar Jacob maakte een veel verviger rok en dat gaf de ergernis bij zijn broederen. Jacob dwaalde hier in deze methode om zo zijn innerlijke liefde te openbaren in het geven van een veel verviger rok. Jozef was nu 17 jaar, maar als we de historie nagaan, was hij niet zoveel jonger dan de andere broers, die allen in Paddan Aram geboren waren. En dat Jacob hier nu een onderscheid maakte, dat is een oorzaak geweest van de afgunst en de haat van Jozefs broeders. En nu weten we wel dat er met kinderen onderscheidelijk gehandeld moet worden in hen aan te spreken en in hen te behandelen. Want de kinderen zijn niet eender en daarom is onze aanspraak en onze behandeling als ouders is ook niet eender. Maar we moeten toch wel heel voorzichtig zijn dat we geen voorliefde blijken ten opzichte van de anderen. Het zij door naamgeving, het zij door andere oorzaken en daden, zoals bij Jacob. Het is tegen Gods woord en het geeft ook droevige gevolgen. Ouders dragen zorg voor al hun kinderen. En is er een lieveling des Heeren onder, er kan wel een geestelijke band zijn. Maar al de kinderen hebben de zorg en de toevoorzicht en de liefde van de ouders nodig. Jacob heeft het wel geweten wat hij gedaan heeft. Jozef leefde dan uit een ander levensbeginsel. En zijn broeders haatten hem. Ik zei die vanwege die veelvervige rok, maar dat was het niet alleen. Hij had de liefde van zijn vader en hij had een levensbeginsel wat uit God was. Jozef had iets wat de broeders misten. En nu kunt u wel zien dat dan de vijandschap geopenbaard werd. Want Jozefs leven getuigde tegen hen. En ten tweede, Jozefs vermaande hen. Jozef leefde niet als een achterklapper, maar hij vermaande hen vanwege de zonde en bracht het kwaad gerucht bij zijn vader. Jozef had een tere consciëntie. Het was hem te doen om zelf in de vreze Gods te leven, maar hij wenste ook de vreze Gods bij zijn broederen. En merkte hij het tegendeel, dan zocht hij dat te veranderen door hen te vermanen en het met zijn vader te overleggen. Een schoonbeeld van de vreze Gods. En ik zou u tegelijk een vraag willen doen. Als u nu op uw werk bent, op de fabriek of op kantoor of waar u ook bent, bent u onderscheiden van de anderen? Als Jozef op het veld kwam bij zijn broeders, was hij onderscheiden van de anderen. Wat zijn broeders deden, kon hij niet en wilde hij niet en durfde hij niet. Jozef ging het om de ere Gods. Het is niet zo waar de vreze Gods is dat men boven een ander gaat staan. Het is niet zo als men in de vreze Gods leeft dat men zegt, ik doe het beter en ik weet het beter. Ach nee, geliefden, wat de vreze Gods is, bevat een scheiding met de zonde. En omdat er een scheiding met de zonde is, wil men niet meedoen. Jozef wenste de eer van het gezin ook hoog te houden, want hij wilde dat anderen ook in de vreze Gods zouden leven. Hij wilde dat het gezin in de vreze Gods mocht leven tot blijdschap van zijn vader en tot de ere Gods. Nu is dat geen schoon beeld en een type van een kind van God, die met de vreze Gods bedeeld is? Is dat ook niet het leven van degenen die God vrezen, dat ze zoeken tot de eer des vaders te leven en tot het welzijn van de kerk des Heren? En in bijzonder is het ook een schoon beeld en een type van Christus. O, hij is gekomen tot zijn volk. Hij is gekomen tot zijn broederen. Maar ze hebben hem niet aangenomen. Ze hebben hem gehaat. Waarom? Konden ze van zijn leven niet zeggen? Nee. Hij was zondeloos. Konden ze van zijn werken niet zeggen? Nee, hij behaagde God. Konden ze van zijn wonderen iets zeggen? Nee, want hij genas hun zieken en deed vele andere wonderen voor hen. Maar mijn hoorders, hij ontdekte in zijn heilig leven de vreze Gods en de eer van zijn vader. En dat konden ze niet dragen, dat hij zei de zoon des vaders te zijn. En dat blijft altijd nog zo in kracht. De praktijk van het geestelijke leven zal bij degenen die dit missen iets uitwerken. Ik bedoel niet dat u zedenpreken moet gaan houden. Maar ik wil zeggen dat we in onze handel en in onze wandel, dat we de vreze Gods moeten betonen. Nu is ons leven zodanig. We lezen niet dat Jozef zijn broeders hun goddeloosheid verweet. Want hij had door genade zichzelf wel leren kennen. Maar hij had een andere levensoorsprong en een andere levensopenbaring. En al wat daar tegen streed, tegen de wil van God, dat bedroefde hem. Ik zeide, we behoeven niet als een zedenpreker te leven. En als we kinderen hebben, kunnen we spreken en we kunnen tegen hen zeggen, dat mag je niet. En denk erom, je zult dit of dat doen. Maar dat de kinderen soms in de ouders waarnemen dat ze het zelf ook doen. Hetgeen wat ze in de kinderen verbieden. Een vader en een moeder worden zeer nauwkeurig nagekeken door hun eigen kinderen. En ze leren meer van de ouders, van hun handel en wandel, dan van al hun vermaningen en preken. Kinderen letten op de handel en wandel van hun ouders. U moet daar maar eens over denken. Het is maar een eenvoudig beeld. Maar bijvoorbeeld, we kunnen onze kinderen voorhouden, je mag niet leugenen. En de kinderen betrappen de ouders zelf op leugens. Wat heeft dan de opvoeding voor waarde? Houd het maar in gedachten. Het mogen nog tot onderwijs dienen. Er zat een bekeerde man in een trein en die bij hem zaten enkele jongens zaten te vloeken. Toen begon die man te schelden en te zeggen, in de verdoemenis zul je wel vloeken. Dat zal dan je straf zijn. Maar wat gebeurde er? Ze gingen nog veel harder vloeken. En hij heeft verder zijn mond moeten houden, anders hadden ze hem nog uit de trein gegooid. Maar nu een ander voorbeeld. Er zat een bekeerde vrouw in de trein. En er kwamen een paar soldaten vloekende binnen. Jongens, hebben jullie nog een vader en een moeder? Ja, vrouw, zeiden ze, die hebben we. En als ik die nou ga zitten te beledigen, hoe zou je dat vinden? Nou, dat moet je niet doen. Toen zei ze, en wat doen jullie? Die God die jullie nu zo beledigen, dat is mijn lief en getrouwe vader in de hemel. Zul je daar eens aan denken dat je hem niet zo beledigt? Kijk, die soldaten zwegen. Het onderscheid, geliefden, is maar in de openbaring van ons leven en in ons gedrag. Dat geldt ook voor degene waar God genade in verheerlijkt. Als God zijn genade verheerlijkt, dan gaan we niet boven een ander staan. Er valt wel een onderscheid, maar we gaan niet als een fariseer leven. Of we in een gestalte van een fariseer boven een tollenaar gaan staan, of dat we leren kennen dat we zelf een fariseer zijn en dat we zelf een zondaar zijn. Dat wordt beide geleerd. En daarom smart het mij ook de zonde van een ander. En zo lag het bij Jozef in zijn hart, hij had de eer Gods lief en het welzijn van zijn broeders uit zuivere liefde tot hem. En daarin was hij een schoon voorbeeld van Christus, die in zijn omwandeling op aarde de eer van zijn vader bedoelde en de liefde tot zijn broeders in het hart droeg. Maar door zijn leer tastte hij hen aan in de grondslag van hun ziel. En toen ontbrandde de vijandschap. Toen gingen ze hem haten. Toen wilden ze hem van de aarde verwijderen. O, die haat tegen Christus, die ligt zo diep geworteld. Een haat tegen God en een haat tegen zijn Christus. Een haat tegen God. Waarover? Bijvoorbeeld hoe hij de wereld regeert, hoe hij alles in handen heeft. Een haat over zijn vrijmachtigheid, over zijn verkiezing. Een haat over hetgeen wat hij werkt en doet. En tegen Christus, tegen de leer van de vrije genade van Christus. O, wat hebben ze Christus in zijn leven vervolgd. En wat hebben ze zijn kerk vervolgd. De brandstapels, de schavotten, ze zijn er allen getuigen van. Het hele Romeinse Rijk was vervuld met de vervolgingen van de volgelingen van Jezus Christus. O, hoe zijn ze vervolgd geworden door de gehele toenmaals bekende wereld. Hoe zijn ze vervolgd geworden ten tijde van de overheersing van het Romeinse christendom. Hoe zijn ze vervolgd geworden en als ketters behandeld, gedood en omgebracht op allerlei manieren. Maar zo is het nog, als iemand in de vreze Gods getrouw mag leven, dan wordt ook dikwijls de haat ontstoken. Waar we ook zijn, of we nu op fabriek zijn of kantoor of waar we ook het andere levensbeginsel openbaren, daartegen komt verzet. En dan lezen we dat Jozef nog meer gehaat werd. Waarom? Hij had gedroomd. Jozef had iets bijzonders gedroomd. En die droom vertelde hij zijn broeders. En zegt een tekst, daarom hadden ze hem nog meer. Want in die droom verborg God de diepten die Jozef nog moest doorgaan. En in die droom verborg hij de verlossing die Jozef zou deelachtig worden. En dat hij als middeloken verlossing zou zijn voor anderen. Die droom vertoonde dat Jozef verhoogd zou worden boven zijn broeders. En dat zijn broeders rondom hem zouden komen en zich voor hem zouden neerbuigen. En dan zeggen de broeders tot hem, denkt ge dan nog eens een keer gans over ons te regeren? Zoudt gij dan over ons heersen? Daarom hadden ze hem nog meer, om zijn dromen en om zijn woorden. Jozef zei het een tweede male, ik heb wederom een droom gedroomd. De zon en de maan en 11 sterren bogen zich voor mij neder. Jozef zelf wist toen nog niet de juiste betekenis van en de uitkomst daarvan. Dat zou God later openbaren. Maar de broers bemerkten wel dat God er toch iets door te zeggen had. Hoewel de Heere verborgen hield hetgeen hij in de toekomst doen zou. De broeders verstonden het niet. Vader Jacob verstond het niet en Jozef zelf verstond het ook niet. Jozef dan werd geslagen in het huis zijner liefhebbers. Daarin is hij een type van de meerdere Jozef. O, wanneer Christus kwam en predikte op de aarde de leer der genade zonder de werken, hij werd afgekeurd. Hij werd afgekeurd in zijn prediking en dat door zijn eigen broederen. Jozef een type en een schoon voorbeeld van Christus en een type en voorbeeld van de christen. Zien we Christus komende bij Jeruzalem, dan zegt hij, Jeruzalem, Jeruzalem, hoe menigmaal heb ik uw kinderen willen bijeenvergaderen, gelijkerwijs een hen hare kiekens. Doch hij hebt niet gewild. Och, of gij nog bekend in deze dag wat voor uw vrede dient. Maar dan staat er, het was verborgen voor uw ogen. Zo was het hier ook. Het was verborgen voor vader Jacob, voor de broeders en voor Jozef zelf. En zolang het verborgen is, dan kan een mens gissingen maken. Maar God openbaart op zijn tijd die verborgenheid en de uitwerking ervan. Door Heer, dat we overgaan tot de toepassing, laten we eerst maar zingen uit Psalm 69 en daarvan het 4e en het 13e vers. Mijn broeders houden mij als een vreemd man, als een onbekende zij mij achten, omdat uw huis liefde mij met krachten heeft verteerd, en dat ik uw zaak neem aan. De smaad der bozen waarmee dat gij, Heer, zeer wordt versmaad, is over mij gevallen. Ik heb altijd gevast, ja, geweend zeer, doch was ik daarom bespot van hen allen. En wat er verder volgt in het 13e vers van Psalm 69.
Thank you.
En ze konden hem niet vredelijk toespreken. Dat wil zeggen, ze konden niet tot hem zeggen shalom. Shalom betekent vrede, zei u. Dat was de dagelijkse groet. Merk eens, mijn toehoorders, in één gezin opgegroeid. Dezelfde opvoeding, dezelfde leer onderwezen. Een godvruchtige vader en u haat in het gezin tegen de vreze Gods. Bedenk eens als kinderen met elkaar omgegaan, maar nu haters van de vreze Gods. Maar laat ons ook bedenken hoe schoon de vreze Gods is. Een tedere consciëntie, een afkeer van de zonde, een liefde tot God en een liefde tot zijn broeders. En die liefde Gods kan het kwaad niet dulden. Die kan zich met het kwaad niet verenigen. Ja, zelfs het kwaad straffen. Daarom klaagde Jozef erover bij zijn vader. En dat was de oorzaak van tegenstand en vijandschap. En ach, als haat wortel schiet, is er heel wat voor nodig eer die haat verbroken wordt. De broeders hadden plannen om Jozef van het leven te beroven en om het leven dat uit God was te vernielen. Is dat geen innerlijke haat? En Jozef dan? Wel, Jozef bedoelde niets anders dan hun welzijn. Hij bedoelde hun zaligheid. Hij bedoelde dat ze in de vreze Gods mochten leven. Maar hij werd het voorwerp van verachting. Zelfs groeten ze hem niet meer. Ze draaiden hun hoofd voor hem om. Dat is een vreselijke zaak. Als de haat een diepe wortel gaat schieten. Jacobus zegt, laat de zon niet ondergaan over uw toorn. Maar we hebben gezegd, er is een tweeërlei levensopenbaring, maar dat geeft ook een tweeërlei levenseinde. Dan zal het levenseinde van elke hater van het goddelijke levens zijn, als kaf dat wegstuift voor de wind. En als kaf dat met onuitblusselijk vuur wordt verbrand. O, de dag die zal wat verklaren. Want haat is de wortel van alle kwaad. Maar daarentegen de rechtvaardige zal zijn als een frisse boom. Dat kon van Jozef ook gezegd worden. Want hoewel onedel en veracht door zijn broeders, God had hem verkoren. De liefde van Jozef is dezelfde, ook 20 jaar later. Al was het dat zijn broeders hem verkocht en verworpen hadden, hij zelf nam geen wraak, liefdewraak. Liefdewraak om hun hart te verbreken. Hoe kon dat? De Heere was met Jozef. Dat is het levensbeginsel. En laten we nu onszelf onderzoeken, uit welk levensbeginsel leven wij? Er is maar tweeërlei, of het een of het ander. Het ene eindigt in de dood en het ander is het eeuwige leven. O, ongelukkig toch, als we de zonde en de wereld en de duivel en de zonde dienen. Maar gelukkig als we de zonde en de duivel en de zondedienst haten. Ik zeg niet dat we de personen haten, dat is tegen de natuur en de wille Gods. Paulus zegt zelfs, ik vermaan voor alle dingen dat gedaan worden, smekingen, gebeden, voorbidding, dankzegging voor alle mensen. Als de vreze Gods maar in het hart ligt, dan wordt dat wel geopenbaard tot zijn medemens. Dat is in navolging van Christus. Christus zeide tot zijn discipelen, ge zult van allen gehaat worden om mijns naams wil. Want ik zend u als schapen in het midden der wolven. Vrees niet. Uw loon zal groot zijn in de hemelen. Het is niet erg als we hier gehaat worden en vergruisd worden. Als we maar geen oorzaak ertoe gegeven hebben. Als we onszelf maar niet bespottelijk hebben gemaakt in de ogen van de wereld. En daarom wil ik het nog eens herhalen. Dat ons leven uit het zuivere levensbeginsel van de geest moet voorkomen. En als we in de vreze Gods mogen leven, dan zullen we ook gewaar worden dat het door de beproevingen heen gaat. En dat het door de diepte leidt. Een diepte van beproeving voor vader Jacob. En een diepte van beproeving en verdrukking voor Jozef. Maar straks mogen ze in de heerlijke uitkomst beiden delen. En de broeders plukken er ook de zalige vrucht van tot behoud van het leven. Dat is het voordeel van de dienst van God. Jongens en meisjes, zou je daar geen zin in krijgen? Zie je nu de schoonheid van de vreze Gods? Zie je het geluk? Zie je het voordeel wat het aanbrengt? Ook voor je medemens. Ik weet, het gaat door de diepte. Het gaat door de verdrukking en door de onmogelijkheid. Maar de vrucht zal juichen tot Gods eer. Jozef kon zich niet meer losmaken uit de handen van God en de hand van Christus. Al is het dat zijn broeders al aangetrokken hebben en geweld hebben gedaan. Al maakten ze moordplannen. Jozef lag verankerd in de handen van Christus. Niemand zal u uit mijn hand kunnen rukken. Uw muren zijn steeds voor mij. Houd er rekening mee als je in de vreze Gods mag leven. Dan zal er aan getrokken worden. Er zal geweld opgedaan worden. Maar de Heilige Geest zal dat levensbeginsel onderhouden en versterken. Als dat nieuwe levensbeginsel geopenbaard wordt, het zij bij een jongeling of een ouderen, de duivelen uit de hel zullen aankomen en ze zullen het trachten het uit de ziel te rukken. Nooit zal het hun gelukken. De Vader die ze mij gegeven heeft, is meerder dan allen. Niemand zal ze kunnen rukken uit de hand mijns vaders. Straks komt het einde van ons leven. O, die grote dag van het eeuwige onderscheid. Christus zal al zijn schapen aan zijn rechterkant plaatsen en de bokken aan zijn linkerhand. Dat is de laatste scheiding. En die is blijvend en definitief. Daar zullen degenen die hier de God vrezend en gehaat hebben, door hun eigen haat verteerd worden. En de geestelijke Jozef zullen met dat gezegende hoofd eeuwig verenigd worden in heerlijkheid. Zullen die dierbare stem horen. Kom in, gij gezegende mijns vaders, en beërft het koninkrijk, het welk u bereid is van voor de grondlegging der wereld. Daartoe zegene de Heere zijn woord. Om Jezus wil. Amen. Eindig met dankzij. Aanbiddenswaardig en getrouwe Heere in de hemel. Zou u het zelf willen zegenen in ons hart met de kinderlijke vreze Gods. Als we zo'n kerkgebouwtje zouden mogen verlaten. Dat we in de schuld voor u, in vernedering voor uw aangezicht. En de vreze Gods in ons hart gelegd mogen worden. Zalige vrucht. Zalig voorrecht. Wil u het werken onder jong en oud, klein en groot, en daartoe de preek lezen vanmiddag ook gebruiken en zegenen als een middel in uw hand tot eeuwig zielenheil, gedenkende die voor moet gaan in het ambtelijke werk. Steunen en versterken, opdat uw naam verheerlijkt werd en uw kerk gebouwd en het rijk van de duivel verbroken. Op deze dag, hier en op andere plaatsen, door de gehele wijde wereld. Om Jezus wil. Amen. We zingen tot slot van Psalm 119 en daarvan het 83ste vers. Zij zullen, Heere, vrede hebben en stilheid, die van harte uw geboden beminnen en niet struikelen in de tegenheid. Ik verwacht, Heer, dat ik mag gewinnen uw zaligheid, die zich in deze strijd wil uw gebod houden. En de bezinnen. 83 van Psalm 119. Aan de gemeente wordt bekendgemaakt dat Jacob Joost Verhagen zijn dooplidmaatschap heeft opgezegd wegens overgang naar de gereformeerde gemeente te Meleskerk. En we herinneren nog even aan de uitgang van de collecte voor de getroffenen van de watervloed. Eindigen nu met de zegenbid. De gelezen preek was van dominee van de Breevaart. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u alleen, zij al de eer. Amen.